overdenken wij deze avond uit de Heidelbergse Catechismus zondag 21, vraag en antwoord 55. Zondag 21, vraag en antwoord 55. Daar vraagt de onderwijzer: wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? En het antwoord luidt eerstelijk dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Tot zover. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Schrijf wij hierboven, want dit is zijn gebod. Zoals Johannes dat uitspreekt in zijn brieven. Dit is zijn gebod dat gij gelooft in de naam van de Zoon van God en elkander lief hebt. Weet je wat om te beginnen al opvalt, geliefde gemeente? Dat er geschreven staat: wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Dit onderdeel van de geloofsbelijdenis hoort bij de kerk. De heiligen horen ook bij de kerk. En de gemeenschap der heiligen raakt dan ook inzonderheid de kerk. Nou staat er: wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Ja. Ik weet het wel. Als je natuurlijk altijd alleen maar spreekt over wat versta je daar nou onder. En er komt nooit eens uit de bus of je er nou nog iets van merkt. Dan kan zoiets ontaarden in een theoretische benadering. Een verstandige formulering zonder dat er iets van beoefend wordt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar aan de andere kant is het toch wel een beduidende zaak dat hier staat: wat verstaat gij daar nou onder? Die gemeenschap der heiligen. De Heidelberger wil onze rechte, goede definitie daarvan geven, opdat wij niet gelijk op, nou ja, het is een beetje scherp gezegd, maar niet verkeerd bedoeld, opdat wij niet gelijk op de sentimentele toer zouden gaan. Want er kan een gemeenschap der heiligen zijn, of het kan erop lijken, waar er genoeg van te voelen en te ervaren is, waar de mensen elkaar om de nek hangen, elkaar kussen en o zo vroom en o zo lief met elkaar omgaan. Ja, dat kan natuurlijk, ja, het kan misschien goed liggen. God alleen ziet het hart aan. Maar je moet het toch wel eerst zuiver leren stellen, eer dat je voorzichtig tot een conclusie durft te komen. Ik weet een vriend van ons, hij leeft nog, de man, en dan spreek ik toch al in de vooroorlogse, over de vooroorlogse jaren. Die had het hele Rotterdamse gezelschapsleven mee beleefd. Kwam overal waar de mensen bij elkaar kwamen en nam deel aan de gesprekken. En dat bloeide ook in Rotterdam nog wel, in die tijd. Maar die man, die had zulke vreselijke, nare ontdekkingen, dat hij ging er nooit meer naartoe. En het was bepaald grof, zoals hij erover sprak. Ik heb hem één keer gehoord toen hij me daarvoor waarschuwde. Hou op, zeg. Die moest er totaal niets meer van hebben. Hij had daar zulke nare ervaringen op gedaan. Zoveel vleeselijke gemeenschap. Die alle perken in sommige gevallen ook te buiten ging. Zoveel wat met de geest begon en met het vlees eindigde. Als het tenminste met de geest begon. En ik kan me indenken, als je nou dergelijke ervaringen hebt, dat je tegenover dergelijke vormen van gemeenschap wel een beetje kopschuw wordt. En dat je ver boven alle andere soorten van vergaderingen en bijeenkomsten de openbare samenkomst in het midden der gemeente verkiest boven alle woningen van Jacob. En zeker vooral als dat zo'n plichtmatig karakter draagt. Men komt bij elkaar. Men moet over geestelijke dingen spreken, terwijl soms het hart vervuld is van enkel vleeselijkheid. En wat geldt daar dan ook eigenlijk een hoogmoed achter in het niet erkennen dat wij mensen zijn. Dat wij zondaren zijn. We denken dat bij ons alles kan lijden. En dat wij het mooi en zuiver en goed kunnen houden. En ik weet nog wel, ik spreek misschien een beetje in uiterste, dat ik toen ik zo'n jongen van de jaren of 18, 19 was, dat mijn vader is tegen me zei, jongen, je vader heeft gewerkt in de stad. Als timmerman, als kruidenier. En hij kwam bij veel mensen. Maar zegt de jongen, ik wil je waarschuwen. Want ik heb nergens zoveel ongerechtigheid ontdekt dan juist daar. En de Heere heeft je vader bewaard. Maar ik heb het wel meegemaakt dat hele godzalige mensen, waar een roep vanuit geen diep in zwart, met op hun knieën het boek van Petrus Immens, de godvruchtige avondmaal hangen. En dat ze met voorstellen kwamen, te gemeen om te noemen, als ik er aan het werk was. Kijk, dat is iets uit de praktijk van bleef. Nou wil ik niet zeggen dat dat nou altijd zo is en een doorsnee is. Maar tegenover die ongezonde praktijken is het toch wel eens nuttig om eerst de zaak zuiver te stellen. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Want nou kun je wel gaan kletsen en zeggen ja, tegenwoordig dit en tegenwoordig dat. En de mensen bedoelen daar vaak mee een soort gezelligheid. Nou, daar ben ik niet op tegen. Ik vind het heel leuk als mensen elkaar opzoeken en als mensen contact met elkaar hebben. Vooral in het midden der gemeente. Dat kan nooit genoeg gewaardeerd worden. Maar wees voorzichtig door daar zo'n godsdienstige achtergrond gelijk aan te geven. zonder dat je zuiver eigenlijk kunt zeggen, wat versta je nou onder de gemeenschap der heiligen? Want anders, dan neem je jezelf tot maatstaf en dan ga je zeggen, ja, wat voel je nou van de gemeenschap der heiligen? Nou ja, als dat het nou is, wij hadden ook op ons dorp vroeger een kerkje, dat stond er voor bekend, het Zoenkerkje noemden wij dat. Als dan in de week of zondag je kwam er langs en de kerk kwam uit, dan stonden die mensen elkaar te omhelzen en te zoenen. Nou ja, dan kun je zeggen, wat voel je van de gemeenschap der heiligen? Ik denk opeens aan een oom van broeder van Beest, een beetje een ondeugende man en die heeft zijn leven lang ook wel een groot gedeelte van zijn leven opgeborgen gezeten in een inrichting, maar hij was wel nuchter. En die man liep met wat negotie bij de mensen, die kwam ook bij hele vrome mensen. En dan gingen ze wel eens vertellen, die vrouwen, die boerinnen, van hun geestelijke wederwaardigheden en dat er een hem vertelde dat ze iets van binnen had gekregen en ze voelden het langzaam omhoog kruipen en ze vroeg aan Van Beest wat dat toch geweest kon zijn. Hij stond aandachtig te luisteren en hij zei met een ernstig gezicht, ik weet het. Oh ja, weet je dat? Wat zou dat dan geweest zijn? Toen zei hij, een vloog. Nou, toen was het gelijk gebeurd natuurlijk. Zijn godzaligheid kreeg een grote deuk. En ja. Maar daar zie je een stukje nuchterheid. En dat stukje nuchterheid, dat hebben wij nodig. Om niet te vervloeien in zo'n mystiek denken waarbij de grenzen vervagen en waarbij we vergeten dat wij nog op aarde zijn. Dat wij mensen zijn, vol met gebreken. En dat wij daarom niet te gauw moeten zeggen, wat voel je er nou van, wat merk je er nou van, wat heb je er nou van, maar dat het altijd weer nuttig is om te zeggen, wat versta je daar nou van de gemeenschap der heiligen. Kijk, als alles zo'n koude bedoeling is, dat deugt niet. Maar het kan ook zo'n warme bedoeling zijn dat je zegt, dat moet vandaag of morgen ruzie worden. Dat de mensen zo bij elkaar op de lip zitten en elkaar zo overlopen en elkaar zo opdringen. Er is geen uur, er is geen tijd. Hè? Dat je zegt, vandaag of morgen, je kan het op je klompen aanvoelen komen soms, dan barst de bom. En dan opeens dan blijkt dat die heiligen, dat het mensen zijn, vol van gebrek en met een zeer beperkt geduld en uithoudingsvermogen. Nou, dat is niet zo erg, dan waait de wind weer eens goed er doorheen. Of de vlammen slaan eens een keer de pan uit, maar dat moet je niet zo erg vinden. Ja, een vleeselijke heilige die zoiets meemaakt, die zegt, oh, wat is dat toch mee? Dat had ik nooit gedacht en dat had ik van hem niet verwacht. Ze waren zo goed met elkaar en dan hebben ze zo'n ruzie gemaakt. Zo praat een vleeselijke heilige. Maar die gezond is in het geloof, die deelt daar niet zo zwaar aan. Die zegt, nou ja, zo erg toch niet? Dan komt de naald van de kompas weer een klein beetje in evenwicht. Dat is gezond, dat geeft niet. Wij zijn mensen. En ik weet, je hebt natuurlijk de neiging om in tijden van hooggestemde gevoelens, om dan de draagkracht en de spankracht van jezelf te overschatten. En als je dan weer in je gewone gedoe terugvalt, dan merk je, nee, ik kan dat niet. Ik heb dat niet.
Nou, ik moet zeggen, ik hoop dat wij aan elkaar een makkelijke hebben. Want ik heb nooit zo erg van godsdienstige dingen gehouden.
Natuurlijk.
Ik vind het altijd verschrikkelijk eigenlijk als je jezelf en elkaar in een soort masker op een soort houding aan moet meten. Je moet hierover praten, je moet daarover praten. Doe het dan liever zakelijk. Dan moet je het zakelijk doen. En dat kan op zijn plaats wezen. Dat je zegt, nou hoe gaat, is er nog wat enzovoort. Met betrekking tot het woord, tot de gemeente. Maar als je je eigen dan na veel zuchten en wurmen in een soort geestelijke, harnas geperst hebt en van daaruit op gaat treden en opereren, moet je niet doen. Daar moet de gemeente ook rekening mee houden. De gemeente en de kerkraad, maar de gemeente ook. Want de gemeente kan denken, oh, daar komt een heilige aan. Nou ja, dat is ook wel zo. Geheiligd ben geroepen in Christus Jezus. Niemand die komt op huisbezoek. Die komt de gaven. Is de nut te maken van de gemeenschap. En de avond is misschien voorbij. En je zegt, ja, hij had wel eens dit kunnen vragen. Hij had wel eens dat kunnen zeggen. Ik vond nou echt helemaal niet zo'n huisbezoek. Ja, daar moet je toch voorzichtig mee wezen. Ja, want ik ben zelf ook wel eens beschaafd. Ik logeerde wel eens bij een ouderling die zei, ja, ik hou niet van smoesjes hoor. Na 10 minuten dan vraag ik, hoe staan de zaken erbij? Ik voelde me eigen gewoon een beetje ineens grond. Want ik denk, ja, dat is nou een echte ouderling. Die houdt niet van de gezeur. Die gaat 10 minuten, heeft hij zijn eigen, dan kijkt hij zo eens op zo'n loosje. En dan zegt hij, nou wou ik maar eens even praten waar ik eigenlijk hiervoor gekomen ben. Om naar de geestelijke welstand te informeren. Ja, ik vond dat geweldig. Daar gaat het niet om. Nou glimlach ik er een beetje bij, omdat op de duur dan glimlach je overal om het meest om je eigen. Maar toen, ja eerlijk, dat nam ik echt serieus. En ik zonk vader me diep weg. Ik denk, wat ben jij? Jij bent helemaal geen, jij kan helemaal geen huisbezoek doen. Het lijkt nergens op, man. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Ik wil het beslist niet met een lachertje afdoen, dit hoor. Het is mij ernst. Het is hier ook ernst. Ik wil beslist niet de kant uit. Nou, laten we daar nou maar over ophouden, over die gemeenschap der heiligen. Want, daar klopt niks van. Nee, die is er. En wij zijn schuldig het leven voor de broeders te stellen. Dat is nogal wat. Nu, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk. Kijk, en daar krijg je nou de zuivere lijn. De Bijbelse lijn. Eerstelijk dat de gelovigen als gemeenschap en een iegelijk, ieder persoonlijk, individueel, als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Hé, daar hoor je weinig over. In deze verlichte tijd waarin wij dan, zogenaamde verlichte tijd, waarin wij dan leven, daar kun je hele stukken en dingen lezen over de toestand van de kerk. Er is zo weinig liefde en er is zo weinig dit en er is zo weinig dat en dit en we moesten veel meer zus en we moesten veel meer zo. Maar het is volgens de Heidelberger hier het paard achter de wagen spannen. Laten we het daar nou alsjeblieft niet over hebben. Laten we daar nou niet over gaan beginnen. Hoe dit moest en hoe dat moest. Laten we liever dit centraal stellen. Die gemeenschap der heiligen is in de eerste plaats gemeenschap aan Christus en al zijn schatten en gaven. Ze zijn persoonlijk en als gemeenschap geschaard rond de ene heils fontein die geopend is tegen de zonde en de onreinheid van het huis van David. Ze zijn als één gemeenschap en als lidmaat in het bijzonder aan die enige wijn tot Christus als ranken met hem verenigd. Dat is één. Daar loopt het in de allereerste plaats om. Ik kan natuurlijk wel met een heel bedrukt gezicht over de scheiding en over de tegenstellingen en over allerlei dingen gaan praten. Maar goed, dat zijn maar tweede dingen. Dat is niet punt één. Ik heb het dan maar over gevolgen. Gevolgen van het kwaad, van het gebrek, van de zonde. Dat punt één is. Dat dienen wij eronder te verstaan. Wat wij erboven schreven. Dit is zijn gebod. Wat wij horen lezen uit Handelingen 20, dat is van een diep ontroerende inhoud. Als het je grijpt, aangrijpt, dan kun je het haast niet aanhoren zonder in tranen uit te barsten. Je zou zeggen, nou, maar dat was toch wel, wat voel je ervan? Ja, maar Paulus zegt, gij weet dat ik u gepredikt heb de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat was punt 1. Dat is het begin. Dat is het fundament. Dat is de grondslag. Anders, ja, je moet goed begrijpen. Je kunt op een vereniging kun je ook wel heel wat gemeenschap ervaren. Waar heel gezellig over allerlei dingen en over de kinderen, over het gezin en over je werk en over alles gepraat wordt. Dat je zegt, hè, we hebben een fijne avond gehad. Nou, dat vind ik helemaal niet belachelijk. Zo moet je het niet opvatten, nee. Maar dat is nog niet wat hier bedoeld wordt. Hier wordt bedoeld, één naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Dat die kerk, die gemeenschap in haar geheel en die leden in het bijzonder als lidmaten aan de Heere Christus gemeenschap hebben. Dat wil zeggen dat hij door een waarachtig geloof hem in zijn gelijk als ranken in de wijnstok zijn. Je kunt niet om gaan draaien. Je kunt niet achter tevoren beginnen en zeggen, nou, dat is zo'n lieve man en die man is zo aardig en die man, de gezelligheid komt je huis zomaar binnen als die man binnenkomt. Daar heb je niks aan, dat is aardig natuurlijk, dat is prettig. Maar het kan wel iemand wezen die helemaal niet gelooft in de Heer Jezus Christus. En een lidmaat is van zijn gemeente. Terwijl die stuurse, nuttige kerel, die misschien zo af en toe eens om de hoek kijkt, en dat je denkt, hè, dat die wel gelooft uit genade. In de Heer Jezus Christus. Dan neem ik het niet op voor onze stuurtigheid en nuttigheid. Zo moet je het niet opvatten. Ik wil alleen maar dit zeggen. Je moet wel onderscheiden. Dat je niet het gemoedelijke, het vleeselijke, het leuke, het lief, het aardig, het gezellige. Dat je dat op de voorgrond stelt en zegt. Jongen, wat zijn we toch goed met elkaar. Hè? We hebben het zo goed. Ja, natuurlijk. Zo kun je goed met de buren zijn ook, heel goed. He, dat je elkaar helpt en dat je voor elkaar oppast. Dan heb je suikertekort, dan haal je gauw even bij de buren. En je krijgt als je jarig bent misschien nog een kus. Wie weet. Maar daar gaat het hier nog niet om. Hier gaat het om zoiets groot. Dat die kudde van de Heere Jezus Christus, die heeft één herder. Eén hoofd.
En dat is de Heere Christus. Nog niet eens worden zijn weldaden, zijn gaven en schatten hier genoemd, maar als punt 1 wordt hier genoemd de persoon van de middelaar zelf. Niet dat ze zich dat altijd zo, zoals ik het nu zeg, bewust zijn, maar zo moet het wel zuiver gesteld worden. Want die in mij niet blijft, is uitgeworpen en wordt in het vuur geworpen. Kinderkens blijft in hem. Dat is de spil. Dat is het uitgangspunt dat de gelovigen al en een ieder als lidmaten, leden van één lichaam, aan de Heere Christus gemeen. Hebben. Dat is de grootste binding. Je kunt, daar moet je nooit zo op rekenen hoor, in die zin zoals wij ons dat voorstellen. Je kunt natuurlijk wel eens een heel goed huisbezoek hebben. Je kunt wel eens op een hele aangename manier elkaar ontmoeten. Dat kan, als zo, ja, het klinkt een beetje afgezaagd of zo wezen, maar als nou net zo uitkomt, hè. Dat je of allebei arm bent, of je mag allebei gedenken rijk te zijn in hem, ondanks al je armoede. Dat je allebei in aanvechting verkeert en elkaar tot een hand en een voet mag zijn, of dat je allebei mag zingen, de Heere is mij een helper, de Heere zal mij getrouw behoeden. Groot en aangenaam. Maar als dat niet klikt zoals men dat noemt, ja, dan kom je van een koude kermis thuis en dan heb je het gevoel, is dat nou een man, is dat nou een medebroeder of zuster? Is dat nou een kind des Heeren? Begrijpt hij dan helemaal niet wat ik hem wilde zeggen? Heeft hij daar nou helemaal geen oog, geen gevoel voor? Ja. Dan komt een arme misschien op uit de armoede, maar dan neemt er ineens notitie van. Of hij komt op uit de blijdschap en uit de verwondering des harten dat God goed voor hem is. Maar dan doet net als dat heel gewoon is. Wat valt dat vaak tegen? Maar, als je nou, en ik hoop dat we niet afhaken nu. Ik zou willen vervragen, ken je nou voor je eigen ziel persoonlijk, hè? Je zit misschien in de kern van de gemeente, de oude garde, of je bent erbij gekomen, later doet allemaal niks te zaken. Maar ik hoop dat die vraag leiden kan, ken je nou ook iets van die gezamenlijke gemeenschap en verwondering over de Heere, over de Heere Christus. Je ziet mensen bijvoorbeeld, die je wel eens anders bekijkt, een beetje wantrouwig misschien, en dat je opeens de liefdeband gevoelt. Uit dat oogpunt, oh, die jongen, die man, die vrouw, die vader, die moeder, die weet ook geen andere weg meer, waardoor hij moet zalig worden. Die kan zich ook amper goed houden. Die is ook aangeraakt door eeuwige liefde. Die buigt ook zijn knieën voor de Heere, voor de koning van de kerk. En wat kan dat ervaren worden ook, ik zeg niet altijd allemaal tegelijk, maar juist in de gemeenschap van de kerk, van de gemeente. Onder de verkondiging van het evangelie, maar ook onder het gezamenlijk aanschouwen van de heilige doop. En van het heilig avondmaal. Wat kan dat zonder dat je nou met elkaar zit te praten,
Wat kan dat toch een stille, innerlijke blijdschap geven? Het bij elkaar horen in Christus. Het deel hebben aan hem zelf. En de een die heeft dit en de ander heeft dat. En wij zelf hebben wel de meeste gebreken. Zo moet je eigenlijk altijd redeneren. Maar nou, om dat volmaakte offer. Dat offer van de verzoening. Om daar nou allemaal de hoed voor af te nemen. Daar nou allemaal voor te buigen. Daar nou allemaal van te zingen. Daar nou bij ogenblikken om te wenen. Die daar hij rijk was, arm geworden is om onzentwil. Omdat hij door zijn armoede velen zou rijk maken. Kijk, wat verstaat gij daar nou door? Dat is niet in de eerste plaats het aantal visites of weet ik wat, of gezelligheid, ontmoetingen. Maar het is dit, dat wij alle met ons aangezicht gekeerd worden naar de ark die van God gunst getuigt. Dat is het grote. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op daar elk zich buigt naar de ark die van zijn gunst getuigt. Zodat je eigenlijk geen erg meer hebt om te letten. Ja, zou hij wel of zou die wel en dit wel en dat wel. Dat wordt uit de gedachte weggenomen. Je voelt dat je alles tezamen alleen maar aangewezen bent. Op vrije gunst en op genade en op ontferming. Want je bent allemaal even arm. Even nietig en even dwaas. Heer, hij maak ons uw wezen door uw woord en geest bekend. Zo kun je elkaar nou wel eens herkennen in de kerk. In de breking van het brood en in de gebeden. Zo mag je wel eens innerlijk verblijd zijn dat je met elkaar op weg bent. Je bent er nog niet. Wij zijn er nog niet, maar op weg. Struikelend, bukkend, vallend soms. Er zijn onzinnigheden en dwaasheden in het leven van de mensen, kinderen. Daarna moeten we naar de dood toe. Dat is ons leven. En toch, die ene hoop, die ene verwachting, die ene naam. Waar wij voor buigen mogen. De naam van de Heer Jezus Christus. Nou, dat wordt hier nou beschreven als de kern waar het om gaat. De kern. De hoofdzaak. De gemeenschap der heiligen. Dan moet je niet denken dat die mensen daar allemaal als een klip in de eerste plaats bij elkaar op schoot zitten en zo. Nee hoor, daar hoef je niet aan te denken. Maar het is een gemeenschap die God ganse kerk omstand. Zelfs de kerk die in de hemel is, hoort erbij en wordt erbij getrokken. Maar ook uit alle landen en uit alle volken. Degene die onze Heer Jezus Christus hebben lief gekregen in onverderfelijkheid. En dat is nou zo groot, weet je waarom? Een zondaar wordt menigmaal aangevochten. Als hij zichzelf gadeslaat, dat hij zegt, ach Heere, wat ben ik toch een liefdeloos schepsel. Je bent soms even geroerd en ontroerd en begaan met de medemens of de naaste of de broeder of zuster. Het grijpt je aan, maar je wordt direct weer in beslag genomen door zoveel andere dingen. Andere dingen die je aandacht opvragen. En op een gegeven moment ontdek je dat je het helemaal vergeten was. Zo kom je openbaar ook vaak tegenover je eigen kinderen. Je eigen kinderen, ach. Wat een aanvechting. Maar nou dit. En een iegelijk zeggen in zijn hart. Onze Vader, die in de hemel zegt. Eerst dat de gelovigen, alles en een iegelijk, aan de Heer Christus gemeenschap hebben. Die gebrekkigen, die liefdeloos in zichzelf, die worden aangedaan met kracht uit der hoogte. En die zingen ondanks zichzelf en al het andere. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die naam moedig vrezen. Deel hebben aan de Heer Jezus Christus. Ja, dan moet je ook voorzichtig wezen. Je moet niet te gauw afschrijven. Oordeelt niet opdat ze niet geoordeeld worden. Indien geoordeeld, oordeelt een rechtvaardig oordeel. Naar waarheid. Maar je moet wel uitkijken natuurlijk. Je kan de hele wereld en de hele kerk kun je wel verdoemen. Maar als je je eigen niet verdoemt, dan word je eenmaal verdoemd. Want wie zichzelf oordeelt, zal niet geoordeeld worden. Voorzichtig. Maar nooit. Kijk, en laat dat nou de les zijn uit dat eerste stukje. Nooit gelijk zo sentimenteel erover gaan praten. Dat moet je niet doen. Laat dit toch het fundament in. Al heb je elkaar een half jaar niet gezien of gesproken, gezien al licht. Hè? Dan moet het toch goed zijn. Dan moet het goed zijn. Als je elkaar weer in de kerk ziet zitten. Hè, en je denkt, oh daar zit broeder die. Het moet goed zijn. En dan moet je niet altijd spijkers op laag water gaan zoeken. En allerlei gebreken en dingen naar voren brengen. Nee. Nee. Nee, want we kunnen nooit opklimmen. Vanuit het nietige onvolkomene kunnen wij niet opklimmen tot het volkomene. Maar het zou wel mogelijk zijn dat er van het volkomene iets afdruipt op het onvolkomene. En op het onvolmaakte. Zodat die buiten zijn zeggen, ziet hoe lief ze elkander hebben. Nou, dat is mooi. Dat verblijft. Maar dit is punt 1. Alle lidmaten aan de Heere Christus deel hebben. Dat is de waarachtige gemeenschap. Ze eten, met eerbied gesproken, van één tafel. Ze worden door één gastheer bediend. En ze drinken uit één beker. En ze leven allen van de bedeling. Van hem, dat is gemeenschap. Nou, daar hoef je niet zo lang over te doen en dan weet je dat wel van elkaar. Het een ligt wel eens wat duidelijker als de ander. Maar soms is het jou heel gauw duidelijk. Je hebt mensen die komen nooit goed voor de draad. Nou ja, dat geeft ook niet, dat is niet zo erg hoor. Maar soms op een gegeven moment, dan herken je elkaar. Ah, die man, die vrouw, ja, jongen, ja, daar ben ik blij mee. Die weet ook geen andere weg, die weet ook geen andere naam, die ziet ook geen andere uitkomst. Hoe bedrukt en bedremmeld ze ook mogen zijn, dan alleen in de Heer Christus. Dat verblijft haar hart, dat verblijft zijn ziel. Dat is gemeenschap in Christus. In Christus, alles in Christus. Goed, nou niet al te problematisch dan maar doen. En niet beginnen mee te doen met het grote koor. Ik weet wel, als de ongerechtigheid zal toenemen, zal de liefde verkouden. Dat wordt ook vervuld vandaag de dag. Maar daar gaat het nou even niet om. Gaat er wel om, als je even vaststelt, dat ongerechtigheid is ook het niet geloven in de Zoon van God. Nou, hoe kun je dan nog over liefde praten? Dan is allemaal maar lievigheid. Die kan met de dag omslaan. Kijk, daar heb je ook weer zoiets. Omslaan. Je hebt mensen die kunnen van de ene op de andere dag van elkaar af. Van elkaar af. Vandaag is het goed en morgen is het fout. Hartstikke fout. Er is geen terugkeer mogelijk. Kan ik niet begrijpen. Dan kan ik nooit... Ja, ik weet wel dat we mensen zijn en we kunnen in het een of andere moment kunnen we ruzie of woorden krijgen met elkaar. Daar gaat het niet om. Maar dat men er gelijk van die verschrikkelijke grote conclusies aan verbindt. Dat vind ik altijd zo naar. Men verbindt er zulke conclusies aan. Wie zegt mij deze dag en wie draait zijn hoofd? Dat heb ik hier in de kerk. Ik kan maar niet indenken, want ik ga vanuit dat jullie allemaal vrij aardige, lieve mensen zijn. Als ze mij dat verteld hebben, dat ze wel eens hoorden van nou, die draait zijn hoofd of die zegt geen gedag. Kan ik me gewoon haast niet indenken, maar ze hebben me wel eens gezegd. Dan zeg ik, prom, nou, ik zal het er wel eens over hebben. Maar dat vergeet ik natuurlijk weer. Maar ik bedoel maar, er worden dan van die grote consequenties aan verbonden. En ieder voor zich, die gaat dan een soort motto voeren van, ik ben maar alleen overgebleven. Kijk, en dat staat mij nooit aan als mensen zo praten. Ik ben maar alleen overgebleven. Er geeft niemand om mij. Want zo is het niet. Alleen je moet het fundament eerst eens zuiver leren stellen. Wat gemeenschap der heiligen is. En dan moet je verder praten. En dan moet je beginnen bij je eigen. Ja, ben ik zo hartelijk? Ben ik zo aardig? Ben ik zo dit en dat? Ik denk, ik heb wel eens mensen uit de gemeente horen praten. Dat ik denk, nou, ik hoop dat je zo niet tegen een ander praat. Want een ander buiten de kerk, die zou een soort gedachte krijgen. Alsof de mensen ieder hoofd voor elkaar omdraaien. Nou, dan zeg ik, met alle gebrek heeft God de Heer ons daar tot op dit ogenblik voor willen bewaren. En ik heb wel wat anders mogen zien, gelukkig door Gods genade. Maar ja, dat zijn zo, de wijze man zegt, één dode vlieg doet dezelfde apotheker stinken en opwellen. Dat hoort ook zo bij die dode vliegen. En dan krijg je dat zo ontzettend gauw, dat iemand ergens over zit te mokken. Zeg, nou laten we dan eerst eens zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Ben je daar nou hartelijk mee eens? Dan kunnen we elkaar ook weer een hand geven. Dan hoeven we eigenlijk al niet verder te praten. Maar dan kan het al wezen dat je zegt, tjoe, dat is toch wel gezellig. Toch wel aangenaam vanavond, zie je? En één ding, hè, dat is altijd zo. Ik denk wel eens, je kunt bijna alles terug herleiden. Dan moet je niet denken, nou het is zeker over mij hoor. Ik heb het over mijn eigen, ons eigen ik. Je hebt zo'n mooi versje, ons ik, of het ik, het moet eraan om in genade vast te staan. Genees Heer, snijd maar diep in het vlees, ontferming vindt bij u de wees. Hij die ons uit genade schiet, neemt nooit te diep. Kijk, dat was zuiver. Die man die zegt het ik, het moet eraan. Hij durft niet te zeggen, zoals wij mensen soms zeggen, het is eraan. Nee, het moet eraan en het gaat eraan. Maar als je voor je eigen vaststelt dat mijn ik, dat is eraan en dan moet je goed uitkijken, want het kan best dat je morgen vreselijk beledigd bent. En dat blijkt dat je ik er helemaal nog niet aan is, dat nog springlevend is. Grootste is als je mag zeggen, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Toe mensen, laat de lering uit wat verstaat gij daaronder, laat dat een lering zijn van nuchterheid, schriftuurlijkheid aan Christus. Gemeenschap. Daar zijn ze nou om vergaten. Door de werking van de Heilige Geest. En altijd schatten en gaven. Gemeenschap hebben. He? Nou, dat is ook wat. Stel je voor dat je een schatrijk iemand hebt die zegt: het al het mijne is het uwe. En het uwe is het mijne. En als nou het mijne alleen maar armoedigheid is, oordeel, veroordeling. En hij zegt, al het mijne, al het uwe is het mijne. Ik heb je schulden, je hele bankroet, heb ik voor mijn rekening genomen. En al het mijne, al het goud, al het vee, al het zilver op duizend bergen. Nou ja, dat is nog maar bijzaak. God zelf, eeuwige zaligheid, ontferming, vergeving van zonde, eeuwig leven. Al het mijne is het uw. Dat zegt hij. Al zijn schatten. Welke onuitputtelijke schatten. Want in Jezus Christus zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. In hem is een ondoorzichtelijke rijkdom van schatten. Je kan het zo niet opnoemen, maar zijn hele leven, zijn eeuwigheid uit de Vader. Zijn leven hier in ons, leeft in de vernedering. Zijn verhoging nadat hij uit de doden is opgestaan. Ze zijn alles vol van schatten, zegeningen. Wij zien maar ten dele, wij profeteren ten dele. Wij kunnen soms moedeloos voor het woord zitten, omdat het ons niet zegt. En we zien de rijkdom er niet van. Ja, dat geef ik Christus toe hoor. Niet als een soort hoogmoedige nederigheidswaanzin. Hè, van, oh dit, ik ben helemaal. Ik kom toch wel als ik de gezondheid heb. Of dat ik het weet of niet weet. Daar gaat het niet om. Maar dat neemt niet weg, wat kun je je armoe en je dwaasheid zien. Die schatten. Die rijkdom. En dan hoor je zeggen, oh het woord is toch zo rijk. En zo onuitputtelijke schatten. En dan zit je daar met zo'n hartje en zegt, ja man, voor jou misschien wel, maar voor mij niet. Voor mij niet. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Nou, dat weet je toch wel waar ik het zoeken moet? Nee, ik weet het niet. Ik kan er niet komen. Ik kan er niet in komen. Nou, dat is vers 2. Dat is vers 2. Gij hebt gaven genomen om uit te delen. Ook die wederhorige. Die altijd achterstevoren hoort. Die altijd zijn oren omklapt naar de andere kant. Die niet kan wachten op Gods inspraak. Die alle kanten uitdraaft, van kamer tot kamer. Die geen raad weet. En die niet in gedachten is houdt. Dat hij geheten is. Wonderlijk. Raad. Sterke God. Maar het blijft even goed waar. Al zijn schatten. Alles wat de Heere Jezus verworven, verdiend heeft. Alles wat hij geleden heeft. Iedere hartslag, iedere polsslag van zijn leven. Behoort tot de schatten voor de kerk. En daarin mogen ze allemaal meedelen. Alle kinderen. Elk die een vrees toe klein en zij of groot. In dat testament zijn ze allemaal rijkelijk bedacht. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Onuitsprekelijk. En ik geef hun het eeuwige leven. En ik delg hun overtredingen uit als een nevel en ik gedenk ze niet. Gastrijk. Ik hoop dat er wat van door mag komen. In ons leven. Ja. Ik weet wel, daar moet je de waarde niet in leggen. Dan ga je ook weer te ver, hoor. Maar als ze altijd zeggen, nou, die man, Die vrouw, je krijgt het er al benauwd van. Dat is ook niet zo leuk. Dat is ook niet zo'n goed teken.
Het is een wonder als ze zeggen. Wat zou die vrouw toch hebben? Of die man, ik begrijp er niks van. Wat is dat voor een eigenaardig geloof? Want ik zou nou gedacht hebben, nou klapt hij helemaal in elkaar en nou zet hij het op een schreeuwen. En nou breekt hij. En nou hoor ik opeens de naam des Heere zijn geloof. Schoon ik arm ben en ellendig ben, God aan mij bestendig. Ik doorstralen mag ik leven. Hoe arm ook, nochtans erfgename van God, mede erfgename van Christus, al zijn schat. Dan moet je niet net doen of jij zelf rijk bent. Dat is een grote vergissing, hè? Ja, ik weet er heel wat van. Ik ben bekeerd, ik ben dit, ik ben dat, ik ben zo. Wat heb ik nou beleefd? Dan gaan de meeste mensen die gaan dan weg als ze zoiets gehoord hebben met de gedachte. Jongen, die man die heeft het goed geleerd. Die is rijk, ik zou wel in zijn schoenen willen staan. Met die man zou ik wel over willen steken. Wat hoor je weinig, hè? Dat ze naar huis gaan en dat ze zeggen. Wat is de Heer Jezus toch onuitsprekelijk groot. Wat een zalig maken, wat een redder, wat een ruimte maken. Kijk, als wij nou net doen alsof het allemaal ons goed is, dan is het niet goed. Er staat zijn, schatten. Je mag er alleen van nee tegen. Je hoort in het testament, het is aan je vermaak. Maar je kunt geen enkele grondwaardigheid van jezelf, geen gebed, geen traantje kun je opnoemen om te zeggen, ja, maar ik. Nee, dat kan niet. Het is Gods wilsbeschikking. En het testament is vast in de dood van de Heer Jezus Christus. Maar ze komt van ons niet bij. Schatten en gaan. Nou ja, gaaf. Gaaf heeft iets verschillend, hè. Moet je voorzichtig mee wezen. Wij zijn genegen om te denken, nou, nee hoor, die man die heeft daar geen gaven voor en die daar niet voor en die daar niet voor. Nou is het een wonder dat mensen gaven krijgen. Je hebt allerlei gaven, dat weet je wel, hè. De een krijgt de gaven van het gebed, een ander heeft gaven om goed te lezen. Een derde heeft, dat is heel belangrijk, de gaven van de onderscheiding der geesten. De gave van de profetie. Je leest in de Bijbel ook nog van de gave der gezondmaking en de gave der talen en noem maar op. Allerlei gaven hebben jullie in de gemeente. Maar je kunt elkaar niet missen. Je kunt elkaar niet missen. Stel nou voor, er is een ingewikkeld probleem aan de hand, hè, over het leven. De ethiek, over de leer van het handelen, van de zeden. Er moet iets aangewezen worden. He? Ja. Het kan best zijn, hoor, dat het waar is. En dat geloof ik ook wel. Dan kun je niet iedereen op uitsturen. Nee. Dat kan soms vereisen een dermate gefundeerd zijn in het woord van God. En dat woord van God ook innerlijk verstaan in de ziel. Dat je wel met een kind des Heeren te doen kan hebben, met een diaken of een ouderling die de Heeren vreest. Maar dat je zegt, ja nee, dan moet die man nou maar eens heen gaan. Dat is. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is een beetje mens. Nee, dat is de werkelijkheid. Je hebt niet allemaal dezelfde gaven. Maar ja, je bent hoogst bevoorrecht natuurlijk, als er ook in de gemeente een paar mensen bij zijn, die daar nou van de Heeren toe, je zou zeggen geteemd zijn, hè, die het beslissende woord kunnen zeggen en op een gegeven moment zeggen, nou, dat is het woord des Heer. Zo zegt de Heer het in zijn woord. Nou ja, maar dat is heel wat hoor. Dat is heel wat.
Want ja, ik hou er niet van als iedereen zegt als er een ouderling 50 kilometer hier vandaan moet komen om een preekje te komen lezen. Want er is geen ouderling in de gemeente. Zeg, dat vind ik naar. Naar idee, armoedig. Maar aan de andere kant moet je er ook weer niet te makkelijk over denken. Dat moet je ook niet doen. Want het is niet zo eenvoudig. En die mensen hebben ook van de Heer nodig dat hij ze bedient op een gegeven moment. Nou, dan moet je kijken. Nou, het is één bijvoorbeeld. Nou, geef het maar een doorsnee tekening van gaven. De ene tegengave die kan op een ongesmukte manier. Die kan, ja, zo midden op tafel, zo perdoes bijvoorbeeld zeggen. Nou ja, hoe hij bekeerd is. Ja, de een zegt, ja. Ja, heb ik daar nou zoveel aan? Ja, maar de ander is precies een schot in de roos en die zegt, jongen, ik heb met genoegen daarna zitten luisteren. Voel je? Die man heeft een bepaalde gave. Een ander heeft de gave van de liefde in zonderheid. Die kan het een zeer liefelijke wijze, de zielen, tegemoet treden. Heel voorzichtig. En hij komt toch waar hij wezen wil. Maar ja. Je hebt mensen die alleen door hun verschijning soms al iets meebrengen. Je moet er voorzichtig mee lezen hoor. Paulus is ook een hele verschijning, maar ik bedoel maar. Er zijn zo'n verschillende gaven. Wij hebben mensen in de gemeente gehad, hè, die al lang overleden zijn hoor. Dat je zegt, ja, maar zijn zulke mensen nou goed voor? Wat hebben die nou weer voor gaven? Niet zo erg bij in het woord enzovoort en noem maar op. Toch hadden ze ook weer hun gaven. Waarin? Zal de liefde voor elkander. Ja, begrip. Ootmoedigheid, met ootmoedigheid bekleed. Enzovoort. Zie je? Gaven. De schatten hebben ze allemaal gelijkelijk deel aan. Al voelen ze zich niet allemaal even gerechtigd of even rijk, daar gaat het niet om. Maar de schatten zijn vooral Gods uitverkoren. De gaven, die liggen verschillend verdeeld. Nee, dat kun je niet. Ik heb vroeger ook wel eens gehad dat ik me ergens over opwinde. Dat ik dacht, ja, ik moet net als die of die, maar ik kon het niet, ik hou het niet vol. Als bijvoorbeeld jullie uit zou moeten maken of een ander, hoe ik dat nou moet doen, moet spreken, dan zou ik gewoon overspannen raken, geloof ik. Of als ik een soort beeld voor me had van die of die dominee in Nederland, hè, die dat zo, die schittig zo doet, als ik dat dan ook zou moeten doen, dan is niet. Dat kan je niet volhouden. En ieder is aangenaam naar hetgeen dat hij heeft en niet naar hetgeen dat hij niet heeft. Nou, ten andere, maar nou moeten we naar huis. Elk moet zich schuldig weten zijn gaven ten nut en ter zaligheid ter andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Nou, er kan een korting zijn. Met een voorbeeldje uit de praktijk. Een poos geleden kregen we een brief op de kerkraad van een organist. Die man hebben lang gespeeld. En die man, die wou bedanken. Maar hij zegt niet, schrap mij maar als organist, want ik doe het niet meer. Maar als de kerkeraad het goed vindt. Kijk, dat heb ik nou, dat is mooi. Dat iemand zijn gaven niet botweg zegt, dat houd ik voor mijn eigen en ik doe het niet meer. Maar dat hij zegt, nou als de gemeente het nodig oordeelt en wenselijk dat de zang begeleid wordt, ook door mij. Kijk, dat vindt de kerkeraad heel mooi. Je hebt mensen die zo abrupt zeggen. Ouderling of niet. Oh nee, daar beginnen ze aan. Nee, daar beginnen ze aan. Wil jij dit of dat? Nee hoor, dat doe ik niet. Nee, daar ben ik geen man voor. Zo botweg naast het leven. Kijk, dat klopt niet, hè. Als het goed is, ik kan er nu niet verder op ingaan, dan mag je het als een zegen van God beschouwen. Als je dat mag doen in de gemeente. Hè? De een die mag een bloemetje brengen en de ander een zakje sinaasappel brengen. En een ander mag op het orgel spelen. En een ander mag de kinderen bijstaan. En een derde weer wat anders. Ja, je weet het maar niet. Hè? Een ander die komt zo weer bij een oudje op bezoek binnenstappen. En dat die oudjes vinden dat soms heel mooi. En een derde die heeft genoeg aan zijn eigen die zit thuis. Maar je moet elkaar niet de mantel uitgeven zo gauw en niet te gauw zeggen, oh nee, dit of dat. Nee. Als het goed is, mogen we blij zijn als de Heere zulke jongens als wij zijn, hè, als boodschappenjongen wil gebruiken. En dat we iets mogen doen. En ik denk dat het in de hemel nog uit zal komen. In de hemel zal het nog uitkomen. Ik ben in die dingen erg kinderlijk. Maar dan denk ik nou, de man die hier van harte, met zijn zin of met zijn orgelspel, van harte heeft ingestemd om Gods gemeente die krijgt in de hemel het grootste orgel wat hij zich ooit heeft kunnen indenken. Want de eer en de heerlijkheid zal daar voor hem binnengedragen worden. Amen.